I know you're out there. I can feel you now. I know that you're afraid. You're afraid of us. You're afraid of change. I don't know the future. I didn't come here to tell you how this is going to end. I came here to tell you how it's going to begin. I'm going to hang up this phone, and then I'm going to show these people what you don't want them to see. I'm going to show them a world without you. A world without rules and controls, without borders or boundaries. A world where anything is possible. Where we go from there is a choice I leave to you.
Ja, en een hele goede avond allemaal weer. Het is vanavond woensdagavond 13 januari 2016 en ik ben er gelukkig weer even. Jullie hebben een paar weken zonder mijn stemgeluid moeten doen. Nou, dat komt niet alleen omdat jullie het moesten doen, maar ik moest het ook zonder mijn stemgeluid doen. Dus dat, ja, dat was niet erg handig. En, maar ik ben weer boven Jan en ja, vanavond heb ik als gasten... Karen Hogedoorn met 1 O in plaats van 2. Sorry voor deze misschrijving op het web en op de Facebook. Heb ik intussen veranderd. Alleen Facebook wil dat hardnekkig niet veranderen. Dus dat, ja, daar zullen we het mee moeten doen. Goedenavond, Karen.
Ja, goedenavond.
Ja, het is, dan zijn we dan eindelijk, hè?
Ja, goed. Het hoog een boom, maar dat had je wel goed geschreven.
Wat zeg je?
Het is hoog een boom. Maar ja. Je had dat wel goed geschreven. Je zegt net hoog een doorn.
Oh god, nou ook weer. Ja, nou ja, kijk. Ik ben er nog niet helemaal blijkbaar, maar hoog een boom inderdaad. Sorry.
Weet niet.
Ik ben nog een beetje warrig blijkbaar. Dus, maar goed, het gaat vanavond over volzicht. Dus ik hoop dat we het beter zien dan dat we het horen en dat we het uitspreken. Maar goedenavond, Karin. Kun jij iets over jezelf vertellen? Hoe jij... bij het programma Volzicht gekomen ben. En hoe lang ben je daar al mee bezig?
Ook goedenavond. Ik ben in april 2010 begonnen met Volzicht. En zo 7 jaar geleden zelf begonnen om mijn bril weer af te gaan zetten. En eigenlijk kwam dat... Ik ging me verdiepen om mijn ogen te laten lezen. Zo kwam ik een beetje op het spoor. En ik had eigenlijk al uitgezocht welke laseroperatie ik wilde laten doen. Ik dacht alleen nog, ja, wordt dat Turkije of Nederland? En toen zei iemand van, kijk eens op een forumsite, hè, waar er over geschreven wordt, en dat ging ik doen. En heel veel mensen waren er best enthousiast over, maar ook een aantal mensen helemaal niet. En wat vooral op mij indruk maakte, was het verhaal van een mevrouw die 3 maanden lang na de operatie duizelig was geweest. En ik heb 3 kinderen en die waren in die tijd echt nog jong. Hè, dat was de jongste, was 1. En ik dacht, dat mij toch niet overkomen dat ik 3 maanden lang duizelig op de bank lig. Dan stort het hele huishouden hierin.
Ja.
Dus dat hele laserverhaal viel eigenlijk af. Maar mijn bril ging me danig irriteren. Dat iedere keer, wat bij mij altijd zeer doet, is die pootjes zo boven je oren.
Oh ja, ja, ja.
Ken je dat?
Ja, dat ken ik.
Ja, en ook die dingetjes zo bij je neusbrug.
Ja.
En dan zette ik mijn bril af omdat die vies was. En ik maakte hem schoon, dan zette ik hem weer op. En dan was die eigenlijk binnen een paar seconden weer vies. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, ik wil eigenlijk wel van die bril af. En op dat moment klopte het zo naar boven dat ik ooit wel eens een boek over in handen had gehad. Beter leren zien zonder bril of lenzen. Ja. En dat hele verhaal, ik ben toen niet verder gekomen dan bladzijde 10. Ik was een jaar of 21, 22. En ik geloofde het verhaal meteen, maar ja, ik deed er verder niks mee. Ik droeg toen lenzen, ik deed plop mijn lenzen in. En s'avonds als ik naar bed ging, deed ik ze pas weer uit. Maar die informatie kwam opeens weer naar boven, want dat was ik ook helemaal vergeten. En inmiddels was er internet en dan ben ik gaan googelen en toen vond ik een... iemand die daar les in gaf. En ik had direct al zoiets van, oh, hier ga ik ook iets mee doen.
Ja.
Dus dat voelde direct al heel sterk. Ik zag eigenlijk nog geen steek beter en ik wist dat ik er wat mee ging doen.
Nou ja, dat is natuurlijk een goede drive. Want dan ben je zelf ook wel verplicht om daarmee verder te gaan en er echt fanatiek in te gaan. Is het wel een kwestie van consequent volhouden of is het ook iets dat iemand, dan zeg ik ga een uurtje per dag zonder bril of hebben we dan een probleem?
Nou ja, je moet het zo zien dat alles wat je investeert in je ogen is natuurlijk meegenomen en door een uurtje per dag zonder bril te lopen, op dat moment investeer je in je ogen of je daarmee echt beter gaat zien. Ik denk dat het wat meer vraagt dan alleen dat. Mm-hmm. Dus er zit wel een bepaalde consequentie in. Alleen dat klinkt dan zo zwaar en zo negatief. Terwijl als je er mee aan de gang gaat, ga je merken dat het je juist heel veel rust en ontspanning gaat geven. En dat was in mijn geval in ieder geval heel sterk. Toen ik daarmee begon, toen zat ik eigenlijk een half jaar in de ziektewet. Na de geboorte van mijn derde, toen heb ik nog wel tot hij 8 maanden was doorgewerkt, maar daarna zo'n beetje van vermoeidheid ingestort.
Ja.
En er zat heel veel spanning in mijn lijf en ik had heel veel moeite ook met in te slapen en tot rust te komen. En een half jaar daarna kwam dus dit op mijn pad. En eigenlijk was het niet eens direct het zien wat verbeterde, maar ik ging meteen goed slapen. Mm-hmm. En had ook geen moeite meer met in slaap komen. En er kwam steeds meer rust in mijn eigen lijf. Want door de ogen te gaan ontspannen, ontspant alles mee.
Ja.
En dan ontspant je geest mee en je lichaam ontspant mee. Dus voor mij, het is niet zo dat ik dan alleen maar op die manier de ontspanning ben gaan zoeken. Mm-hmm. Maar het was voor mij wel de ingang om tot die ontspanning te gaan komen.
Het is dus eigenlijk in principe, doordat je die bril niet meer draagt, ontspannen je ogen meer dan dat je ermee kijkt.
Dan dat je door de bril kijkt,
ja,
bedoel je?
Ja, precies.
En als je door de bril kijkt, dat geeft altijd een spanning.
Ja, maar je zou bijna verwachten dat de inspanning die je zonder bril moet doen, zou verlichten als je een bril draagt. Dus dat idee is eigenlijk helemaal verkeerd.
Nou, het is, er gebeuren natuurlijk 2 dingen. Mm-hmm. Hè, mensen gaan wazig zien waardoor ze een bril krijgen. En dat wazige zien ontstaat doordat ze met spanning aan het kijken zijn. Tegelijkertijd, als je dan die bril opzet, dan zie je wel wat scherper. Want dat is wat glas doet. Glas laat je scherp zien.
Ja.
Maar het zet tegelijkertijd meer spanning in je ogen. En wat wel een goed voorbeeld is, ik heb zelf wel gehad, dan had ik een nieuwe bril aangemeten gekregen. En dan kwam ik buiten en dan dacht ik, dat hebben ze niet goed gemeten. En dan ging ik weer terug naar binnen en ik zeg, nou, dat klopt niet, de meting die jullie hebben gedaan. En dan zei ze tegen mij, jawel, want je hebt het zelf gezegd. Maar ja. Wat heb ik nou gezegd? Ik heb gezegd scherp, minder scherp, terwijl ik naar een lichtbalk zat te kijken met zwarte letters. He, dat zo meten ze je ogen. En ik kijk eigenlijk gedurende de dag helemaal niet naar een lichtbalk met zwarte letters. Maar vervolgens ging ik wel braaf naar huis. En voor ik het wist, waren mijn ogen gewend aan het glas. En zag ik daar weer door.
Ja.
Maar dat glas, dat corrigeert een bepaalde afwijking. En voor je ogen is het dus alleen nog maar prettig om met die afwijking te kijken. Want je weet, nou ja, wat ik gaf dat voorbeeld al van toen ik die bril droeg die nieuw was. Mm-hmm. Dat moesten mijn ooggezichten wel aan gaan passen, want anders keek het heel vervelend. Nou, dat doen ze dan. Hè. Binnen een korte tijd hebben ze zich daaraan aangepast. Maar ze corrigeren zich dan niet meer vanzelf.
Nee, nee.
Want als ze zichzelf zouden gaan corrigeren, dan kijkt het weer vervelend door dat glas. Dus je zet de ogen zeg je echt letterlijk vast.
Oké. Ik zie hier al een paar opmerkingen. Nou ja, we gaan het eerst even hebben over de methode hoe je het doet, weet je wel. Van, wat moeten mensen verwachten als ze bij jou... Is dat trouwens een workshop of een tijd dat ze bij jou meelopen? Of hoe werkt dat eigenlijk als ze bij Volzicht terechtkomen en zeggen van... Nou ja, ik wil eigenlijk wel van mijn bril af. Wat is de aanpak?
De aanpak. Nou, ik heb een introductieworkshop.
Ja.
Maar nog een stapje eerder kan zijn dat je mijn gratis e-book downloadt. 7 tips om goed te gaan zien.
Uh-huh.
Dus op die manier kunnen mensen er thuis al mee aan de slag.
Ja, zeer aanbevolen trouwens. Ja.
Ja. En van daaruit gaan mensen... Even kijken hoor, nu ben ik even mijn verhaal kwijt. Dus je kunt beginnen met dat gratis e-book. Uh-huh. Ik heb sowieso heel veel informatie op mijn website staan. Er zijn veel mensen die op die manier aan de gang gaan. En een deel komt naar mijn introductieworkshop. En in de introductieworkshop leer ik een paar basisoefeningen en tips. Wat je allemaal kunt doen om de gezondheid van je ogen te verbeteren. En ze gaan dan ook naar huis met een boekje waarin ook alle informatie nog staat en een stappenplan. En dan gaan ze zelf aan de slag. En van daaruit kunnen mensen ook een cursus doen bij mij om meer de verdieping in te gaan. Of ook, dat kan via internet of een echte cursus. Zoals ik heb nu net een 3-daagse afgerond in Drenthe. En dat is dan met overnachting. En dan gaan we echt even helemaal de diepte in en zonder bril.
Ja. En die wordt dan ook het hele weekend niet meer opgezet?
Sommigen doen hem stiekem af en toe wel op.
Ja, oké. Okay, dat begrijp ik. Maar goed.
Ja, er zitten afgelopen weekend waren er 2 mensen met -8, -9. En voor hun is dat een hele grote stap. Ja. Om dan niet meer op te zetten. Maar nou, eigenlijk nauwelijks. Terwijl mensen die zo'n grote afwijking in hun ogen hebben, die zijn vaak continu met bril. Dus om dan zo'n weekend opeens zonder bril te zijn, dat is al een hele grote stap.
Ja.
Je voorstellen als je daar al en vaak van kinds of aan al afhankelijk van bent.
Uh-huh.
Dat niet makkelijk is om helemaal zonder te zijn.
Nee.
Maar ze doen het dan wel.
Ja. Is het trouwens eigenlijk wel logisch dat een mens scherp ziet? Want als ik zelf bijvoorbeeld in de natuur loop. En daar heb ik altijd in mijn leven heel veel in gelopen. Dan zie je met een bril op, zie je wel alles heel scherp en heel... Maar het is veel ontspannender als je je bril afzet. Het is veel, veel, veel mooier. Dan zie je toch ook nog steeds alles. Maar is het niet zo dat eigenlijk de bril eigenlijk pas ontstaan is sinds er lettertjes zijn die je moet kunnen lezen, zogenaamd? Want eigenlijk is het niet zo heel noodzakelijk dat je heel scherp ziet natuurlijk.
Nou, je benoemt een paar hele mooie dingen.
Ja.
Want wat er ten eerste gebeurd is met de bril, is dat hij vele malen scherper maakt dan de werkelijkheid is. Dus er is wel scherpte in de wereld, maar bij een bril wordt het echt zo'n hele scherpe omlijning.
Mm-hmm.
En dat is er van nature niet. En je merkt zodra je dus de bril afzet, dat er ook een ander zien actief wordt. En jij noemt het nu al ontspannen, dat het veel ontspannender is.
Ja.
Minder scherp, maar dat kan ook zijn dat die omleidingen gewoon niet meer zo'n scherpe rand hebben. Dat het veel... Ja, want de wereld, je kunt je wel voorstellen, we zijn niet 2-dimensionaal,
mm-hmm.
maar we zijn 3-dimensionaal.
Ja.
En dat hele scherpe kan een heel 2-dimensionaal beeld geven. En als je bril af gaat zetten, ga je veel meer dat 3-dimensionale zien. Dan wordt het veel zachter.
Klopt.
En dat kan tegelijkertijd ook nog scherp zijn, maar wel veel minder scherp als door de bril. Daarnaast wordt het zien van kleuren, diepte noemde ik al, veel meer. En je hele blikveld veel actiever. En dat is ook veel ontspannender om door te kijken.
Ja, Het is namelijk ook zo. Kijk, we hebben een tijdje een mode gehad dat ook foto's die gemaakt werden, die maakten ze bewust onscherp. Gewoon. En dan vond iedereen, oh, zo prachtig. En dan denk ik, ja, dat is wel een vreemd fenomeen eigenlijk. Omdat als je een foto maakt, je die eigenlijk maakt om iets beter te zien. Hè? Dus dat is ook wel een tijdje een mode geweest. Dat mensen juist die zachte kant opzochten.
Ja.
En ja, het is op het moment. Nu moet alles scherp zien. En ja, kijk, ik bedoel, je kunt best wel zonder een leesbril, denk ik, voor een groot gedeelte. Maar het wordt je in de supermarkt niet echt makkelijker gemaakt. Bijvoorbeeld.
Nee, met al die kleine lettertjes.
Ja, die kleine lettertjes. Ik bedoel, oké, ik kan tegenwoordig redelijk zien zonder een leesbril. Maar dan op die potjes, daar maak ik er echt niks meer van, hoor. Dan is het echt, daar weet ik niet eens of er nog wel wat staat, bij wijze van spreken.
Nee, nou ja, de meeste producten in de supermarkt kun je toch beter overslaan. Dus op zich.
Dat is mijn idee, maar goed, oké.
Dat is een ander verhaal, maar het grappige is dat juist het lezen van kleine lettertjes,
ja,
is een hele ontspannen bezigheid als je dat op de juiste manier doet. Wat ik mensen onder andere leer is de methode van Dr. Bates. En Dr. Bates is een oogarts en chirurg uit de vorige eeuw.
Ja.
En die ontdekte allerlei methodieken die mensen hielpen om beter te gaan zien. En een daarvan was kleine lettertjes lezen. En waar heeft dat mee te maken? Als je bijvoorbeeld grote letters hebt, dan kan je in één oogopslag kan je dat woord zien. Kun je dat voorstellen? Als er heel groot Jeroen staat, dan zie je in één keer zie je Jeroen. Terwijl als je naar de J kijkt, dan zie je de N ook, omdat het zo groot is.
Ja.
Als er in kleine lettertjes een zin onder staat en je kijkt naar de eerste letter, dan kun je die laatste letter kun je niet lezen.
Nee.
Begrijp je dat? En dan om die laatste letter wel te kunnen lezen, moet je verspringen in die zin. Dat betekent dat je dus moet bewegen met je ogen om het te kunnen lezen. En een kenmerk van ontspannen ogen die goed zien, zijn ogen die in beweging zijn. Ogen die niet goed zien, die zijn aan het staren. En met die grote letters neig je dus veel sneller tot staren, omdat je het in één oogopslag kunt zien. Met kleine lettertjes moet je wel verspringen om het te kunnen lezen. Dus een van mijn oefeningen in mijn cursus is kleine lettertjes lezen.
Oké.
Okay. Wat ik bijvoorbeeld ook doe in mijn cursus is, dan gaan we met kleine lettertjes, bijvoorbeeld in een boek, en dan vraag ik de cursisten om dat helemaal naar hun ogen toe te brengen. He, dus je hebt de tekst zo voor je.
Mm-hmm.
En dan breng je het naar voren, naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Totdat de tekst op je gezicht ligt. Echt duidelijk erop.
Ja.
Moet je later maar eens uitproberen bij jezelf.
Mm-hmm.
Maar wat er dan gebeurt is dat mensen merken van, hey, zodra die tekst op mijn gezicht ligt, dan voelt het heel ontspannen. Dan is de spanning weg. En waar heeft dat mee te maken? Dus je hebt die tekst voor je en er is een soort spanning in je ogen, totdat die tekst op je gezicht ligt. En dan denken je ogen, ja, maar dit kan ik niet zien. En dan geven ze het op. En dan geven ze het op en dan zijn ze ontspannen. En dat is dus een hele belangrijke basis. En als mensen dan daarna de tekst van zich afhalen met die ontspanning in hun ogen, dan kunnen ze het vaak van een veel kortere afstand wel weer lezen.
Ja, dat is een mooie oefening trouwens. Dat is,
dus op die manier kun je met de kleine lettertjes in de supermarkt, daar zeg ik altijd van, nou, daar kun je dan mee oefenen. Je brengt het gewoon naar je gezicht en dan weer word je vandaan.
Ja,
dan ontspanning voelen en dan met ontspanning gaan lezen wat er staat.
Ja, ik zou daar niet in eerste instantie opgekomen zijn, maar dat klinkt wel logisch op zich. Dus dat is, dat is wel mooi. Ik zie hier op de chat een paar keer voorbij komen. Ik hoop dat ik mijn leesbril kwijt kan. Nou ja, ik neem aan dat je daar dat daar hetzelfde voor geldt.
Ja, dit was echt ook een leesbriloefening die ik net beschreef.
Dus
dat je gaat voelen dat je met spanning naar die letters aan het kijken bent. En dan weer met ontspanning naar die letters kijken. En zo zijn er natuurlijk meer tips en oefeningen. En die oefeningen gaan er vooral om ook om je bewust te maken van de spanning die er is. En als je dan vraagt van, hoe lang ben ik daar nou bezig? Nou, er zijn mensen die hoeven alleen maar te voelen van, oh, nu kijk ik met spanning, nu kijk ik met ontspanning. En ze kijken nooit meer met spanning. Hè, dus die zijn zeg maar in één keer genezen.
Ja.
De meeste mensen die hebben meer tijd nodig om in die ontspanning steeds te kunnen zijn. En we worden natuurlijk op zoveel manieren getriggerd in deze maatschappij. Mm-hmm. In die spanning, dat het ook niet zo gek is dat dat gebeurt.
Nee. Ik zag hier ook nog een opmerking voorbij komen toen we het over wazig zien hadden. Zij dachten dat wazig zien een verouderingskwaal was. Hebben ze daar gelijk in? Of is dat een...
Nee, want er zijn al kinderen die last kunnen hebben van wazig zien. En kijk, wat er gebeurt, en dat is het leesbrilverhaal, dat mensen na een jaar of 40 opeens moeite krijgen met die kleine lettertjes en dat de arm te lang wordt. Hè? Dat fenomeen. Mijn inziens wordt die leeftijd steeds jonger. Ik denk dat het 50 jaar terug rond de 50ste ontstond. Mm-hmm. Nu hoor ik al mensen voor hun 40ste daarover klagen. Dus ja, dan zou je zeggen, we worden steeds jonger oud.
Mm-hmm.
En ik ben ervan overtuigd dat je ogen mee hebt gekregen voor je hele leven. Om er heel je leven goed mee te kunnen zien. En ze hebben ook onderzoeken gedaan bij natuurvolkeren. Mm-hmm. Natuurvolkeren die nog helemaal leefden zoals ze jaren hebben gedaan. En eenmaal eten zoals ze al duizenden jaren hebben gedaan. Die kunnen tot ver oude leeftijd goed dichtbij en ver weg zien. Dus die ogen die zijn er om goed mee te kunnen zien. Maar het feit dat het wazig wordt op een bepaalde leeftijd heeft vooral te maken met al die spanningsbronnen. En dat zo aan het toenemen is, dat komt door dat computergebruik, hè, die er vroeger natuurlijk niet was en nu wel. De straling die van de computer afkomt, het licht dat van de computer afkomt, maar ook het eenzijdige werk wat je doet op een computer.
Ja.
Vaak ook met behoorlijk wat stress, want we zitten daar te typen omdat we deadlines moeten halen en ondertussen bouwt de spanning zich op. Je kunt zeggen, vroeger was stress er ook, omdat als er dan een wild dier aankwam en we moesten daarvoor vluchten, dan zetten we die stress direct om in actie.
Ja.
En nu bouwen we die stress op en dat ga je merken in je ogen. En ook de manier waarop we veel binnen zitten en niet meer buiten komen, niet meer in het daglicht zijn, geen contact meer hebben met de aarde. Producten eten die uit de supermarkt komen, waar wat geen levend voedsel genoemd meer kan worden, waar veel suikers in zitten en plantaardige oliën. En waar vooral geen verzadigde vet meer in mag voorkomen, terwijl je hersenen en je ogen zijn een onderdeel van je hersenen, die bestaan voor 60% uit verzadigde vetten. Dus zo is er een hele opeenstapeling van spanningsbronnen, waardoor je ogen op je 40ste denken, nu kan ik het niet meer zien.
Dat is dus eigenlijk best wel een kwalijke zaak, want we doen het onszelf aan met alle stressmiddelen die we veroorzaakt hebben, met de slechte voeding, dat was me wel al bekend. Maar heel veel mensen niet. Die denken dat ze, dat toch nog steeds, en daar sta ik toch nog steeds erg van te kijken, dat alles wat uit de supermarkt komt ook wel goed zal zijn. En dit is geen voedingsprogramma natuurlijk, maar het is misschien wel toch, als je dit nu zelf noemt, dat die leeftijd steeds korter bijkomt, dat je slechter gaat zien, dan is dat eigenlijk best wel een maatschappelijk probleem te noemen.
Ja, ja. Ja, ik denk ook dat het feit dat je slechter gaat zien, het is niet alleen je ogen, het is gewoon een symptoom van dingen die er gaan. Dus wat ik zei al, hè, ogen zijn een onderdeel van je hersenen. Mm-hmm. Dus het is iets wat gaande is in je hersenen. En we leven in een maatschappij vol met gifstoffen die we oraal tot ons nemen, maar die we ook via de lucht binnen ons krijgen. En ook heel dat stralingsgebeuren, hè, dat is ook wel uit onderzoek gebleken, dat als je veel achter de computer zit, is de kans op bijvoorbeeld glaucoom groter. En glaucoom is een ernstige oogziekte.
Ja, ja.
Dus daar spelen heel veel dingen op mee. En het wordt vaak gezien als alleen maar je ogen, en mijn ogen doen het niet goed meer. Dus er moet er maar een bril voor. En die bril die maakt die spanning ook alleen maar erger en erger. En mensen kunnen echt nare klachten. Hè? Ik noemde al glaucoom, maar je hebt ook staar, je hebt macula degeneratie, netvliesloslating. En zeker als je van jongs af aan, wat je ziet, die kleine, iemand vertelde me laatst dat ze al een baby zag in de kinderwagen, hè, van een jaar of één, met een brilletje op.
Ja.
Dat is van zo jongs af aan al opbouwt. Ja, ja, dat, die algen die worden daar alleen maar slechter en slechter van.
Ja, dat kan ik me wel herinneren van mijn eigen zoon trouwens. Want die is vanaf zijn derde jaar een brilletje gaan dragen. Maar die gaf dus echt wel problemen. Terwijl die eigenlijk niet eens zo slecht zag. Maar die, ja, die had een heel sterke cilindrische afwijking. En nou, die wilde natuurlijk in eerste instantie helemaal niet aan de bril. Dat was een klein jochie van 3 jaar enzovoorts. En het viel me wel op dat, ja, dat is, werd toen geadviseerd om het toch maar te doen. Dus we hebben dat gedaan. En al vanaf het moment dat we in de auto naar huis rijden, zat hij echt met vol verbazing naar buiten te kijken. En hij zegt spontaan, goh, dat is toch wel handig zo'n brilletje. Ik zie nou van alles wat ik nog nooit gezien heb. Dus ja, dat is dan ineens een omslag natuurlijk. Maar heeft dat iets te maken met die cilindrische, want dat zie je ook steeds meer, of ontdekken ze dat nou pas? Dat dat bij jonge kinderen zo sterk is?
Cilindrische afwijkingen zijn bij jongeren, dat wist ik eerlijk gezegd niet, dat dat zo is. Wat ik wel vaak zie is dat, er komen wel ouders met kinderen bij me. En dan ben ik verbaasd over wat een sterke bril die kinderen voorgeschreven hebben gekregen.
Mm-hmm.
Ik had een keer ouders en dan had het jongetje, die was 5, die had +8
zo
geadviseerd gekregen. Die ouders hebben die bril uiteindelijk niet gekocht, die zijn eerst naar mij toegegaan. En als ik dan aan hun vraag van ja, maar merk je ook op dat hij zo slecht ziet? Want +8, dat is nogal wat, hè?
Nou, daarom.
En dan krijgen die ouders ook te horen van de oogarts van ja, als je niet aan een bril gaat, dan wordt je kind blind.
Ja,
dat je,
ja,
dat,
ja,
soort verhalen wordt er tegen ze verteld,
ja, ja, ja,
om hun kind die bril maar op te laten zetten. En ze hadden ook nog een jongetje van 2 en daar hadden ze ook tegen gezegd +4. En die vader had zoiets, ja, dat is toch zielig, zo'n klein peutertje met een bril.
Ja.
Dus die wilde daar niet aan.
Nee.
Maar als ik dan aan hun vroeg van, merk je zelf nou dat je kind zo slecht ziet? Nee, dat merkt ze eigenlijk helemaal niet.
Nee.
Dus en ja, dus het is raar dat er zulke grote metingen worden gedaan.
Ja, dat is.
Zo'n meting is eigenlijk ook al direct een heel spannend moment voor een kind. En als ik daar ook naar vraag, dan krijg ik dat ook wel terug te horen van ze. En dat was met dit jongetje dan, dat ja, dat hij dan eigenlijk het allemaal een beetje spannend vond en niet echt goed antwoord gaf. En dat degene die hem hielp wat ongeduldig werd en toen moest hij huilen en... Weet je, dan krijg je dat soort stressmomenten.
Ja.
Ja, en dat heeft een hele grote invloed op zo'n meting. En alleen al naar het ziekenhuis toe gaan, kan dat al geven. En dan, ja, dan krijgt zo'n kind een bril op. En dat is het dan. En voordat je het weet, ben je 2 jaar verder. En die ogen zijn zich helemaal gaan aanpassen. Ja. Aan, en de hele natuurlijke ontwikkeling van het oog houd je daarmee tegen en dan krijgen ze weer een sterkere bril.
Ja, dat is een...
En dat van die cilinder, dat hoor ik nu voor het eerst hoor. Maar waar ik me wel kan voorstellen, maar of dat bij jouw zoon, zal dat niet zo zijn geweest. Want die leefde nog niet in de tablettijd, neem ik aan.
Nee, dat was al veel langer eerder.
Ja, want de cilindrische beweging, cilindrische afwijking, ik zal even uitleggen, je hebt... 4 grote oogspieren. 1 aan de boven, 1 aan de onder. 1 aan de, en 1 aan iedere zijkant. Die lopen recht naar achter.
Mm-hmm.
Je hebt ook nog 2 schuine spieren. Die zeg maar als het ware als een band om de oogbol heen liggen. En de cilindrische afwijking. Dat zit in die rechte oogspieren die naar achter lopen. En dan is het altijd de koppelspieren die gespannen zijn. Dus bijvoorbeeld of de bovenste en de onderste. Of de linker en de rechter.
Ja.
Of het is 1 spier. En door een oogbol is zacht en als die spieren dan druk geven of de oogbol, dan gaat die zich vervormen. En de cilindrische afwijking, dan zien mensen een vervormd beeld. Dat is die afwijking.
Ja, ja, ja.
En als kinderen veel achter een tablet of laptop of zoiets zitten, dan maken ze snel vaak eenzijdige bewegingen. En dat geeft die cilindrische afwijking.
Ja,
dus ik
precies. Kan
me wel heel goed voorstellen door die tabloid gebruik en zo, dat dat steeds meer ontstaat. Ja. Ze hebben ook inmiddels onderzocht dat dat sowieso bijziendheid en zo toeneemt door het tablet gebruik. Dus ja, dat heeft daar wel een invloed op.
Ja, is dat sowieso niet een erg negatief effect op mensen in hun ogen? Dat ze, ja, je kunt ze bijna nergens meer zien of ze zitten allemaal op zijn smartphone te kijken. En dan denk ik, ja, daar belast je je ogen wel enorm mee.
Ja, je belast ze echt heel veel ermee.
Want
ik heb nu zelf, sinds mei heb ik zo'n ding. Ik heb dat altijd een beetje van me weg kunnen houden. Mm. Maar toch overstag gegaan ook voor mijn bedrijf. En
ja,
wat makkelijker foto's op Facebook te kunnen plaatsen. En ik merk dat ik gewoon mee ga zitten doen met die mensen. Ik reis nogal vaak met de trein. Met die mensen in de trein. Door op mijn telefoon dan te gaan zitten scrollen en typen. En dan voel ik gewoon direct heel veel spanning in mijn ogen.
Ja, ja.
En ik kan op een laptop gebeurt het ook. Hè? Dan kan ik dat ook voelen als ik veel uur achter de computer heb gezeten. Maar met zo'n smartphone gaat het echt in een wip.
Nou ja, precies. Dat is het probleem. Ik merk het zelf ook heel erg. En ik heb natuurlijk ook zo'n ding. Want ik heb het er overal van nodig, denk ik. Maar op het moment dat ik een paar regels getypt heb, dan vraag ik altijd van zullen we maar overgaan op de telefoon, want ik vind het gewoon irritant. Dus als je dan toch iets te vertellen hebt, doe het dan maar binnen een paar minuten in plaats van een half uur zitten typen, weet je wel.
Ja, dat dus getypt, dat schiet ook niet op natuurlijk.
Nee, helemaal niet. Dus ik bedoel, en ik vind er ook niks aan dat hele gedoe niet. Dus ik vind het een praktisch apparaat, omdat je het wel bij je hebt. En het heeft mij wel veel mobieler gemaakt, want van het werk wat ik doe, ja, dan moest ik eigenlijk bijna altijd thuis zijn, omdat er altijd wel wat was met die radio bijvoorbeeld. Terwijl ik nu overal daarop kan reageren, bij wijze van spreken. Dus het maakt mij wat mobieler, maar het is niet mijn favoriete apparaat.
En,
we zijn ondertussen een half uurtje verder en ik heb een aantal vragen die wil ik dan na de break even jou voorleggen. En zullen we even uitgaan met een stukje muziek?
Ja.
Nou had jij een paar muziekjes, dus heb je nog een voorkeur voor welk nummer wat eerst?
Ik had dus in de afgelopen cursus heb ik één oefening die ik op muziek doe en daar waren we begonnen op die Boogie Boogie Dance heet die. En ik vind het wel een heel leuk swingend nummer. Dus die mag wel eerst.
Ik hoop dat het een goede is. Want ik denk dat het Boogie Wonderland.
Ja, die is volgens
die is,
mij.
Dat dacht ik al wat het is. Ja. Want ik kwam eerst met Boogie Woogie Dance. En toen dacht ik van nou, dat is zo'n ding wat op zo'n tingeltafel van vroeger.
Dat was het ook niet. Ja, ik ben dan niet zo goed in die titels.
Nee, ik ook niet. Maar ik dacht nou ja, ik hoorde het nummer toen jij het vertelde. En ik dacht, nou, dat zal het dan dat wel wezen. Dus
Dan
gaan we daar nu mee aan de gang.
Okay.
En dan zie ik jullie terug over een minuut of vier. Nee, vijf. Tot zo.
Tot zo. Dat is hem hoor.
Ja.
Give one to that. I found romance. Hey. We are.
Ja, en volgens mij zijn we dan daar weer mee klaar en zijn we weer terug. Welkom terug, Karin. En welkom terug, luisteraars, bij het programma From the Guns in the World op Finding Voices Radio. Ja, Karin, daar zijn we dan weer.
Ja.
Ik had een aantal vragen voorbij zien komen op de chat. Dus die wil ik eerst maar even voorbij laten komen, als jij dat wilt. Dat zijn vrij simpele vragen, denk ik. Hoewel, niet zo simpel als je het niet weet. Een zonnebril, daar hoor je dus veel over dat dat slecht voor je ogen zou zijn. En ik heb dat zelf onlangs van iemand ook nog te horen gekregen. Dat ik van nature een bril heb met verkleurende glazen. Maar die verkleurende glazen had ik zelf, omdat ik zelf slecht tegen het licht kon. Dus ja, wat is daarin jouw advies of mening of... Want nou wil ik het graag ook al weten. Wat
is... Ja. Ja, zonnebril is niet goed voor je ogen. Dat probleem waar jij het over hebt, dat herken ik. Dat had ik ook heel sterk. Ik had dan niet meekleurende glazen, maar mijn bril zat gewoon glas in. En zodra ik buiten kwam en het was een beetje fel licht, dus het hoefde niet eens, de zon hoefde niet eens te schijnen, maar zo'n witte wolkenlucht...
Ja.
Dan werd ik daar al heel... dan werd me dat al te fel. En dan deed ik mijn zonnebril op. En zo was ik de hele dag aan het wisselen. Mm-hmm. En je kunt die lichtgevoeligheid kun je heel makkelijk herstellen. Met het afwisselen van zonoefeningen met duisternisoefeningen. En dat ben ik toen gaan doen. Dat heb ik geleerd om te doen. En eigenlijk binnen 2 maanden was die lichtgevoeligheid gewoon helemaal weg. En ik adviseer mensen altijd liever geen zonnebril te dragen, maar een petje. Bijvoorbeeld als de zon heel hard schijnt. En in mijn workshops en cursussen laat ik ze ook kennis maken met een rasterbril.
Ja.
Dat is een bril met gaatjes erin. En er zit geen glas in, dus die gaatjes laten wel het zonlicht door. Zonder dat ze, want wat het probleem is bij een zonnebril en ook bij een gewone bril, er zit UV-filter voor.
Mm-hmm.
En want UV-licht, daar zijn we ook bang voor gemaakt. Dat zou niet goed zijn voor ons, maar UV-licht hebben we nodig. En als je daar te weinig van binnenkrijgt, hebben ze ook onderzoek naar gedaan bij kinderen. Dat hoe minder die buiten spelen, hoe groter de kans is op bijziendheid. En een van de verklaringen daarvoor is dat ze het UV-licht nodig hebben. Want die geven een chemische reactie met een stofje in je ogen. Mm-hmm. En ontbreekt die, dan wordt je oogbol te lang.
Ja.
Daarnaast is ook zo dat er pigment zit in je iris. En zodra de zon schijnt en je ogen dus die informatie doorkrijgen dat de zon schijnt, geven ze dit door aan je huid, zodat je huid pigment aan gaat maken.
Ja.
Zet jij een donkere bril voor je ogen, dan denken je ogen, we zitten in een donkere kamer, en die geven die informatie niet door. Dus je verbrandt sneller als je een zonnebril opdraagt.
Oh, dat wist ik niet. Dat is wel een leuk om te onthouden trouwens. Dat is een,
Iemand vertelde mij dat ook een paar jaar terug. En toen ging ik nadenken en denk ik,
dat klinkt inderdaad logisch.
Het klopt wel dat ik vroeger veel meer verbrandde dan nu.
Mm-hmm.
Dus
Dus
een zonnebril beter niet. En het geluid vanuit de reguliere kant is natuurlijk, is het zelfs zo dat ze baby's aanraden om een zonnebril te gaan dragen.
Ja.
Ja, en weet je, je creëert voor die kinderen hele zwakke ogen. Want dat merkte ik bij mezelf ook wel door steeds toe te geven aan die lichtgevoeligheid.
Ja.
In het begin begon het gewoon met een zonnebril dragen als de zon scheen. Maar dat werd steeds sneller totdat dat de lucht fel was. Dus die oefening, is een beetje wat je doet, is de zonlicht naar je toe laten komen door je ogen gesloten te houden. En dan zachtjes heen en weer te gaan bijvoorbeeld. Dat is een goede manier.
Ja.
Om het zonlicht toe te laten. En dat wissel je af met het afdekken van je ogen door je handen. En dan laat je de duisternis toe. Want die duisternis is ook heel erg belangrijk voor de ogen.
Ja. Nee, dat begrijp ik. Dat is ook te begrijpen. Er zit er hier nog een vraag. Hoe zit het met een lui oog?
Ja, met een lui oog. Vaak ontstaat een lui oog vanuit scheelzien. je kunt je voorstellen als ogen scheel zien, dan krijgen de hersenen een dubbel beeld binnen. He, want de ene oog kijkt de ene kant op en de andere oog zeg maar de andere kant. Dus ze krijgen twee verschillende beelden. En op een gegeven moment sluiten je hersenen dat ene oog af, zodat je één oog ziet. Een lui oog vind ik altijd een beetje een vervelende term, want dan lijkt het alsof dat oog helemaal niks doet, terwijl er vaak heel veel spanning op dat oog zit. Ja. En wat er ook onder andere speelt, het kan al zijn ontstaan bij de geboorte. Zeker als er bijvoorbeeld sprake is van een tangverlossing, kun je je voorstellen, hè, er wordt heel veel aan zo'n kind getrokken. Mm-hmm. En het is sowieso, in onze cultuur is dat niet gewoon, maar in Indiase culturen bijvoorbeeld wel, dat je bij de geboorte heel zachtjes over de fontanel masseert, dat gebied. Mm-hmm. Zodat dat botstructuur weer goed op zijn plek komt.
Ja.
Gebeurt dat niet, dan kun je een kleine scheefstand krijgen in die botstructuur. Mm-hmm. En die scheefstand kan ook drukken op je oogzenuw. En dan hebben we het echt over millimeter werk. Want bij bij 1 millimeter kan je al min 4 of plus 4 hebben.
Zo.
Dus wat ik ook mensen adviseer met een lui oog, en het is niet zo dat dat meteen alles oplost, maar om een atlas prophylax behandeling te laten doen. Omdat bij de meeste mensen de eerste nekwervel scheef in de atlas zit.
Ja.
En dat is een hele zachte methode waarbij die wervel weer goed in zijn atlas komt. En die oogzenuwen, hè, die verlenging daarvan, die gaat ook door die atlas heen.
Ja.
Dus je kunt je voorstellen als dat scheef staat, dat dat een druk geeft op één kant. En dat dat dan weer loskomt. En daarnaast dat combineren met bijvoorbeeld craniosacraaltherapie. En zo zijn, daar heb ik in ieder geval goede ervaringen mee. Maar er zijn ook mensen die doen osteopathie of andere zachte behandelingen. De zachtheid daarin is heel erg belangrijk.
Ja.
Nou, en dat haalt al heel veel druk ervan af. En daarnaast zijn er nog allerlei oefeningen die mee je kan doen. Want wat je wilt is dat je dat luie oog weer gaat activeren.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk dat dubbele beeld weer gaat ontstaan, hè, wat mensen vroeger hadden. En vanuit dat dubbele beeld weer één beeld te gaan maken. En dat leer je mensen door ze eerst te laten voelen hoeveel spanning het geeft om het dubbel te zien. En door te ontspannen dat het weer één beeld wordt.
Ja. Oké. Nou heb ik verschillende mensen, van die atlascorrectie, dat wist ik niet dat dat ook op je ogen kon werken. Maar ik heb... ik ken verschillende mensen die zo'n atlascorrectie uit laten voeren hebben, maar dat schijnt niet in één keer goed te gaan of geen keer goed blijven zitten. Klopt dat? Is dat een herhaling voor nodig voor bij de meeste mensen of gaat dat meestal wel in één keer goed?
Well, als je een echte atlasprophylax behandeling doet, want ik heb inmiddels begrepen dat er ook veel namaak tussen zit.
Ja,
dus
nee,
dat is dan ook belangrijk.
Ja. Nee.
Zoals het bij mij ging, zijn het twee behandelingen. De eerste is de behandeling. En bij de tweede ga je langs en dan checken ze of het goed zit.
Oké.
En mocht het dan niet goed zitten, doen ze nog een behandeling. Maar meestal is één keer voldoende.
Ja, oké.
Dat goed. Is wat ik er van. En bij mij is later ook nog een osteopaat naar Herre was ik bij. En bij een kranische kraan. Die zeiden ook alle twee dat het goed zat. Maar wat ik ook na zo'n behandeling. Want ik ben dat toen gaan doen. Omdat tegen mij werd gezegd van ja, dan ga je meer kleur, scherpte en diepte zien. En eigenlijk dat heb ik niet zo ervaren na die behandeling. Maar dat was ik al gaan zien door met een beestmethode aan de gang te gaan.
Ja.
Dus dat effect was er niet direct. Omdat dat ik dat al had. Maar ik merkte wel dat mijn nek zoveel soepeler zat en dat ik veel meer naar links en naar rechts en naar boven en naar beneden en zo kom in mijn hoofd. Dus dat was dat er ook een scheefstand die er altijd zat in mijn rechter schouder, die was weg.
Ja, je merkt het gewoon, want ik ken iemand die waar zelfs het verschil in beenlengte in één keer opgegeven was. Jij bent er nog?
Ja.
Oké. Dus het heeft wel veel effect met mensen, maar ik had nooit geweten dat het op ogen ook effect had. Dus dat is een mooie aanvulling wat dat betreft weer.
Dat was mijn ingang om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, nou, dat is mooi.
Ja.
Even kijken hoor. Oh ja, iemand die... heeft het over vitamine C, dat beter zou zijn, of dat als je dat tekort komt, dat als je wat meer neemt, het zicht ook beter zou worden.
Nou, wat er in ieder geval met vitamine C speelt, ik ben wel veel met voeding bezig, maar dan vooral ook gewoon met het zoveel mogelijk natuurlijk binnenkrijgen.
Mm-hmm.
Het is in ieder geval zo dat bij staar is uit onderzoek gebleken dat een oog met staar, dat is een vertroebeling van de lens, dat die een vitamine C tekort heeft. Ja, alleen door dat aan te vullen met gewone vitamine C uit bijvoorbeeld citroenen of die tabletten die je kan nemen, dat zijn wateroplosbare vitamine C's.
Ja.
En die dringen niet door tot je hersenen, want je hersenen die hebben een barrière als bescherming voor die wateroplosbare vitamine C. Dus dan heb je vetoplosbare vitamine C nodig.
Ja, nee, dat klopt. Dus ik heb hier een collega op het center ook, Desiree Reuver, die heeft het ook over dat iemand eigenlijk momenteel met het huidige vitamine C tekort wel tot 9000 milligram vitamine C zou moeten hebben per dag. Maar dan in de pure vorm, weet je, de pure vorm die je daarvoor kan krijgen, die je echt op moet lossen in water. Omdat dat enorme verbetering in de constitutie van de mensen geeft. Nou is dat nogal wat natuurlijk, maar heb je daar ten opzichte van die ogen ook iets aan? Of is dat een... Ik dacht dat eigenlijk meer vitamine D meer te maken had met...
Als je zo echt over de belangrijkste vitamine voor de ogen hebt, dan heb je het over vitamine A.
Ja.
En achter je netvlies zit de hoogste concentratie vitamine A in het dierlijke en menselijke lichaam.
Uh-huh.
Dus dat is een hele belangrijke vitaminebron en die hou je echt niet uit tabletten.
Nee.
En wat ik mensen adviseer om dan te eten, eigenlijk wat goed is om te eten, zijn ogen. Want in ogen zitten alle voedingsmiddelen die jouw ogen nodig hebben.
Mm-hmm.
Dus dat kun je bijvoorbeeld doen. Dat is natuurlijk niet zo makkelijk verkrijgbaar in onze tijd. Maar met vissen oogjes.
Ja, ja.
En bijvoorbeeld goede levertraan en in runderlever. Mm-hmm. En dan heb ik het wel over runderen die buiten hebben gegrazen.
Ja,
niet
tuurlijk.
Die bio-industrie runderen.
Nee.
Daar zit een hele hoge concentratie vitamine A in.
Okay.
Levertraan heeft weer, deze één merk, dat is een Amerikaans merk, dat is een goed koud gefermenteerde levertraan. Zover ik weet, zijn de overige levertranen in Europa zijn over het algemeen verhit. Vaak synthetische vitamine A toegevoegd, omdat door die verhitting de vitamine A verdwijnt. Vaak ook zware metalen, dus gewoon zomaar visoliecapsules en zo, die raad ik eigenlijk eerder af. Maar je kunt bijvoorbeeld wel een goede verse vis kopen bij de visboer. En dan, wat ik ook wel eens doe, dan laat ik hem schoonmaken. Maar zeg ik wil graag de organen mee. En dan eet ik dat op.
Ja, ja.
Maar dat is niet zo lekker hoor. Runderlever is lekkerder.
Ja, ja, dat begrijp ik.
En in runderlever zit dus ook heel veel vitamine C.
Ja. Oké, ja, ja. Nou ja, goed.
En dan de vetoplosbare variant.
Ja, ja, nee, dat begrijp ik. Nee, ja, nee, goed. Ik ben van nature echt heel veel viseter en visser geweest.
Oh ja.
En dan ging bij mij ook bijna alles door de molen, zal ik maar zeggen. Dus dan,
er werd gewoon alles opgegeten natuurlijk. Hè?
Ja.
En maak je dan ook bouillon van de koppen bijvoorbeeld?
Ja, 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 gewoon alles.
Ja, want dat adviseer ik mensen ook altijd. Maak bouillon van de koppen. En dan komen ook al die voedingsstoffen van die ogen komen in de soep terecht.
Ja.
En wat er ook gebeurt, en dat door die bouillon te trekken, en dat kan ook gewoon van beestenbotten, is dat er veel gelatine vrijkomt. En uit onderzoek bij heel veel oogklachten hebben ze uit onderzoek is gebleken dat die gelatine tekort hebben, die ogen.
Oké, okay. Ja.
Bijvoorbeeld
nou ja,
als je van die draadjes ziet, dat noemen ze mouche volant, daar is sprake van gelatine tekort, maar ook bij ogen met staar en met glaucoom en... Dus allemaal sprake van gelatine tekort.
Ja, nou ja.
Vroeger maakten we allemaal soepen op deze manier. En tegenwoordig eten we dat niet meer.
Nee, dat is een feit. Want dat schijnt ook, dat heb ik toevallig vandaag nog gehoord. Dat als jij nog werkelijk soep trekt van botten. En van mergpijpen, zal ik maar zeggen. dat daar ook ontzettend veel bij vrijkomt. Wat zeer ten gunste is ook voor je eigen bottenstructuur.
Ja, klopt. Er komen heel veel mineralen vrij. Ja,
absoluut.
En die heel makkelijk opneembaar zijn voor je lichaam.
Klopt. Dus
dat klopt, ja. En je soep wordt er ook heel lekker van.
Absoluut.
Ja, ja.
Ja, nou ja, goed, ik trek ze ook nog op de normale manier. Dus wat dat betreft, als iemand een trek heeft in een kopje soep, dan moet je verse soep komen eten. Maar ja, dat zie je niet veel meer, hoor.
Nee, zie je niet veel meer, nee.
De meeste, dat is een beetje van mezelf en de rest van honing of zoiets.
Ja, precies. Nou, wat daar allemaal in zit. Dat is allemaal niet zo goed voor je ogen.
Nee, dat is helemaal niet goed. Ik bedoel, ik eet bijna, ja, eigenlijk bijna alles vers en natuurlijk. En als het even kan... Ja, uit de biologische winkel. Dus,
ja.
Maar ja, dat is een keus. Want sommige mensen zeggen dat het allemaal heel erg duur is. Nou, dat ligt er maar aan. Als ik in de supermarkt loop en ik zie wat mensen allemaal in hun karretje gooien, wat ik er niet in gooi, dan denk ik van, nou, daar kan je volgens mij heel makkelijk biologische groenten van kopen. Maar...
Ja, het is een investering natuurlijk in jezelf. En het is ook een beetje... Ja. Beetje gaan scharrelen, weet je. Ik ga ook vaak naar de markt en dan gewoon vragen aan die mensen achter de markt waar hun producten vandaan komt.
Ja.
En ik haal bijvoorbeeld bij mijn kaasboer rauwe melkse kaas.
Mm-hmm.
Koeien die buiten rondgegrazen hebben en zij verkopen ook rauwe melkse boter bijvoorbeeld, wat ik dan veel gebruik. En de slager die er staat, die heeft vlees van zijn eigen koeien.
Ja, nou, dat is ook wel belangrijk.
Ja, dus weet je, op die manier, en dan hoeft het helemaal niet zo duur te zijn als in de natuurwinkel. Nee. Het is wel duurder dan de supermarkt, maar dan heb je wel voor jezelf goede kwaliteit.
Het valt inderdaad dikwijls mee, vind ik. Vroeger was het verschil groter. Tegenwoordig kun je best wel tegen een redelijke prijs gezond eten.
En
dat is nog wel eens anders geweest.
Nee, dat is botten halen bij de slager. Dat is helemaal niet duur. En dan maak je wel, daar trek je wel dus een hele voedzame soep van. Dan hoef je ook niet zoveel te eten.
Nee, absoluut. Daarom. Dat klopt.
En lever is trouwens ook vaak helemaal niet zo duur.
Wat is dat?
Lever. Lever en nieren, die haal ik ook bij de slager. En hart, dat is vaak, omdat dat helemaal niet meer gegeten wordt, is dat het goedkoopste deel van het vlees dat ze verkopen. Maar dat is wel het voedzaamste deel.
Ja. Ja, ik denk dat dat nu allemaal naar de diervoederfabrieken gaat of zoiets.
Ja.
Het wordt eigenlijk als minderwaardig afgedaan. Terwijl het juist heel voedzaam is en nuttig. Dus dat, dat ken ik.
Ja, natuurvolkeren die zagen dat voedsel ook als heilig. En inderdaad, nu wordt het zo als minder waarde gezien in plaats van als heilig voedsel.
Ja, daarom. Zeg, even kijken. Zullen we het even hebben over die rasterbrillen? Want dat is toch ook wel een apart fenomeen.
Ja, dat is goed.
Ik zie dat we weer al een half uur verder zijn. Dus nou gaat het hard ineens, hè. Dan draai ik nog even een stukje muziek. En dan gaan we zo weer verder. Oké?
Ja.
En ik heb op de Robert Gray staan.
Ja, dat is Don't Be Afraid of the Dark.
Ja.
En dat vond ik zo mooi. Eigenlijk kwam dat ook spontaan in mijn cursus, kwam dat lied naar voren. Dat had ik helemaal niet zo ingepland.
Ja.
Maar de tekst die is zo toepasselijk, want die cursus in de winter heet ook 3 dagen duisternis, waarin we met z'n allen ook... veel in het donker zijn, omdat het donker zo voedend is voor je ogen.
Mm-hmm.
Staafjes, die worden echt letterlijk gevoeld. Je staafjes, ik ga een beetje te snel, maar op je netvlies heb je lichtgevoelige cellen.
Mm-hmm.
Kegeltjes en staafjes.
Ja.
De staafjes, daar heb je het meeste van en die worden gevoed in het duisternis. Daarmee zie je ook in het donker.
Oké.
Dus dat liedje Don't Be Afraid in the Dark vond ik heel toepasselijk. Want we worden natuurlijk ook wel bang gemaakt voor de donkerte in deze samenleving. Terwijl echt de duisternis heel ontspannen is om in te zijn.
Dat is het mooiste wat er is. Ik heb zelf 15 jaar in een duister gebied gewoond. Nou, je wil niet weten wat je dan ziet. Ondanks het feit dat het een duister gebied is. Dan zie je meer dan wat je ooit van voor mogelijk houdt.
En wat bedoel je daarmee?
Nou, dat is dus een... Kijk, dat is, het lag al in een stiltegebied. En dat gebied werd ook tevens verklaard omdat we totaal geen horizonvervuiling hadden wat lichtvervuiling betreft.
Oh ja.
Dus je zag geen lichten, maar je zag ook geen fabrieken in de verte of wat dan ook allemaal. En geen lichtmasten, geen... Maar dat kwam er dus ook nog eens bij dat je ook aan de horizon geen lichtmasten zag. Of bedrading of geen windmolens. Het was echt heel stil. En dat was echt als een belevenis om daar te wonen, bij wijze van spreken.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Het is ook hoe meer je in die donkerte bent en hoe minder licht er omheen is, hoe meer je gaat zien.
Ja, absoluut. Dat is ik kan me nog wel herinneren, als je dan vanaf binnen naar buiten stapte, dan was het zo donker dat je je eigen hand niet eens zag. En als je dan even later geacclimatiseerd was, zal ik maar zeggen, dan zag je zo verschrikkelijk veel ineens. Dan zag je zelfs dieren in het land lopen, terwijl het pikdonker is.
Mooi dat je dat hebt mogen doen.
Ja,
daar te wonen.
Ja, ik heb 37 jaar buiten gewoond in zijn totaliteit. En tegenwoordig woon ik in de stad. Maar
ja.
ik denk dat dat ook wel weer veranderingen komt. Want dat mis ik wel heel erg eigenlijk. Dus, maar goed, we gaan even Don't Be Afraid in the Dark. Of the Dark, ja. Van Robert Gray.
Don't be afraid of the dark.
Ja, en welkom terug allemaal bij Finding Voices Radio met het programma From the Ancient Worlds met Jeroen Guijs en Karin Hogendoorn. Welkom terug, Karin.
Welkom. Hogenboom, waar is het?
Zeg het weer, oh jezus. Oh, ik leer het ook nooit, hè. Nou, sorry hoor. Hoe kom ik daar nou bij? Want ik zie zelfs voor mijn neus staan. Nou ja.
Ja, je hebt in goede tijden, slechte tijden, had je de achternaam Hogendoorn. En toen werd ik in die tijd heel vaak zo genoemd. Dus ik weet niet of je dat vaak hebt gezien.
Ik heb het nooit gezien.
Dus daar kan het niet van zijn.
Hè?
Daar kan het dan niet van zijn.
Nou ja, ik heb het zijdelings af en toe mee moeten kijken. Dus, maar
ja, precies. Inderdaad, is het nou toch zo blijven hangen?
Ja, dat denk ik. Want ik vind het een vreselijk programma. Maar goed, het moet kunnen, hè? Ik zweer je dat ik het niet meer zeg. Dus, maar in ieder geval, we zijn weer terug. En ja, ik heb het dus ook weer een paar vragen. Er is iemand die last heeft van nachtblindheid. Of je daar wat aan kan doen.
Hoe ja, nachtblindheid en lichtgevoeligheid hebben met elkaar te maken. En wat er in ieder geval speelt is dat er te weinig vitamine A op het netvlies is, omdat nacht in de nacht zien activiteit is van de staafjes.
Mm-hmm.
En ook in de duisternis zijn is een hele goede oefening om de staafjes weer te activeren. En dan kan je ook wel, want we wilden het eigenlijk hebben over de rasterbril.
Ja.
En de rasterbril kan ook een goed hulpmiddel zijn, want een rasterbril dat is eigenlijk een bril met zwart plastic met gaatjes erin.
Mm-hmm.
En in die gaatjes komt voldoende licht om te zien. Het maakt je beeld ook scherper. Het is een beetje hetzelfde idee als dat je een kokertje maakt van je hand en daar doorheen kijkt. Dan krijg je ook een wat scherper beeld. Maar behalve licht komt er dus ook donker te binnen, omdat je dat zwarte plastic ervoor ziet.
Ja, ja.
Dus met een rasterbril gaan oefenen is ook goed voor je nachtblindheid. Dus vitamine A, duisternis en de rasterbril.
Oké. Nou ja, er komt tegelijkertijd ook een vraag over van een luisteraar. Van, kun je met een fijne rasterbril beter je ogen ontspannen dan met een normale rasterbril?
Nou, ik heb ze alle twee in mijn collectie. En ik merk gewoon, de een vindt de fijne heel prettig en de ander de gewone.
Mm-hmm.
En ook binnen dat, ik heb een aardige collectie inmiddels bij elkaar. Dan vindt de een die bril weer fijn en de ander die.
Ja.
Ja, voor dat zou je, want je kunt ze op internet bestellen, maar dat is een beetje lastig uitproberen.
Ja.
Ja, dan zou je eens naar een workshop of zo moeten komen, want daar kun je het wel uitproberen.
Ja, vreemd is trouwens dat je ze normaal in de winkel nergens ziet.
Nee, je ziet ze, zijn nergens in de winkel te koop. Niet dat ik weet in ieder geval.
Nee, want ik heb er wel eens naar aan het kijken geweest, maar je zou toch verwachten dat dat ook een soort artikel is wat best wel zijn nut kan hebben. Maar ja, het is misschien ook de onbekendheid van
het is mensen. Wel nogal behoorlijk onbekend, ja.
Ja.
Ja. Ja, misschien als de volzichtwinkel ooit komt, dan kun je naar de winkel komen en alle modellen passen.
Ben je van plan een volzichtwinkel te openen uiteindelijk?
Nou, ik zie wel zo voor me dat het niet per se een winkel, maar dat er wel een soort volzichtcentrum zou komen waar ik dan mijn cursussen geef, maar dat mensen ook terecht kunnen hebben. Want ik benoem al die Atlas Prophylax Cranius Sacraal Therapie. Er zijn zoveel ingangen die je verder kunnen helpen met je zicht. Dus dat al die ingangen dan ook in één gebouw zouden zitten of zo. Zoiets zie ik voor me.
Ja.
Ja.
Je gaat door het hele land, hè, met die workshops.
Ja, ja.
Is dat, heb je daarop genoeg plaatsen voor? Of denk je van, nou ja, goed, ik heb in bepaalde hoeken eigenlijk weinig of geen bereik. Dat het daar niet terecht komt?
Dat zo door het land reizen met mijn workshops is eigenlijk ontstaan omdat mensen het gingen vragen van, wil je eens hier komen? En dan heb ik gezegd van, nou, dat wil ik wel als je me helpt met een locatie die bereikbaar is met de trein. Want ik reis met de trein en ik heb geen zin om met de trein, met de tram en bus en toestanden.
Mm-hmm.
Nou, ja, dan, en eigenlijk zijn we nu, want zo ben ik, heb ik in veel plekken in het land wel goede locaties. Alleen in Zeeland nog niet en Limburg. We zijn nu in Limburg aan het zoeken.
Oh, oké. Okay. Ja, nou. Ja, Zeeland is inderdaad ook lastig. Maar dan zou je al in Goes of Middelburg moeten zijn. Dan wil je in de buurt van het station terechtkomen.
Ja.
Maar ik doe eigenlijk een beetje op Zwijndrecht, waar ik zelf ook zit natuurlijk. En waar we tegenwoordig een heel leuk centrum hebben die dit soort dingen ook graag zullen organiseren.
En die ligt daar is ook recht, een station, ja toch?
Die ligt recht tegenover het station zelf.
Ja, dus ik wil best naar Zwijndrecht komen hoor.
Ja, dus dat zal ik eens voorstellen, want dat is best wel heel leuk. Want daar doe ik zelf ook nogal eens wat dingen. En daar doe ik ook eens in de 14 dagen of de maand een live uitzending met de radio. Maar dat is ook een hele leuke locatie om workshops en lezingen en dat soort dingen te doen. Dus ik zal hen even voorstellen om te kijken of dat, of dat niet leuk is om dat bij hun te doen. En ik denk het wel.
Ja, nou zeker. En mail me er maar over. Als
ja. Ja, ga ik absoluut doen. Ja, ja. Dat is, want het is een hele toegankelijke locatie. Recht tegenover het station, zeg maar. En ze hebben 60 eigen parkeerplaatsen. Dus dat is sowieso ook al een...
dus is voor auto en trein goed...
Heel goed bereikbaar. Vlakbij bij de weg ook. Dus op die manier. Maar goed, de rasterbrillen. Is daar veel over te vertellen? Is daar weinig over te vertellen? Is daar...
De rasterbril, het is altijd een beetje grappig. Want er komen mensen naar mijn workshop om van hun bril af te komen. En dan promote ik de rasterbril. Maar het verschil is met een gewone bril. Het helpt mensen om scherper te zien. En heel vaak zijn mensen verwonderd van... met die bril zie ik het wel en zonder die bril zie ik het niet. Ja. Zonder dat het spanning aan je ogen geeft. Ja. En ik heb natuurlijk al eerder uitgelegd hoe een bril dan spanning aan de ogen geeft. Dat de ogen als het ware vastzet. En dat doet een rasterbril niet. Dus het is echt een heel goed hulpmiddel om toch scherp te kunnen zien. Zonder dat je het vastzet. En wat er ook gebeurt is, je ogen worden als het ware gedwongen om te bewegen. Want als je je ogen niet beweegt, dan ga je heel erg die gaatjes zien.
Ja.
De beweging geeft ook weer ontspanning.
Ja.
Zozeer het heel erg apart bewegen van de ogen, want dat is wat je dan veel tegenkomt. Ik heb ook zo'n filmpje op YouTube staan van ogenyoga, dat je naar boven en naar beneden gaat met je ogen en van links naar rechts. En dat is een beetje prima om eens te doen, maar het is net een beetje als dat je... voor overbuigingen in de yoga gaat doen. Dat is lekker om weer even te rekken. Maar door het dagelijkse leven ga je niet steeds vooroverbuigen.
Nee.
Door je de natuurlijke beweging te hebben van het lichaam. En je ogen die bewegen altijd samen met je hoofd en je nek. Dat is een samenspel. Het is niet dat je ogen alleen van links naar rechts gaan bewegen. Dus dat is... maar die beweging is wel heel erg belangrijk. En met die rasterbril krijg je hele kleine bewegingjes in je ogen. En dat is een hele ontspannen manier van de ogen bewegen.
Oké.
Het is op die hele overdreven grote bewegingen.
Nee. Is het ook handig? Kun je met zo'n rasterbril eigenlijk buiten? Tenminste, kun je daarin functioneren? Kun je daar gewoon mee auto rijden of zoiets? Of is dat niet echt...
De makers ervan zeggen dat je er geen auto mee mag rijden, want het haalt een stuk van je blikveld weg.
Ja.
Ik weet wel dat er mensen zijn die het doen, maar goed, dat... er zijn mensen die gebruiken hem als leesbril om te kunnen lezen. En je kunt er wel buiten mee lopen, je kunt er mee fietsen. Je kunt er voor mensen waar de wereld heel wazig voor is, kan je toch de omgeving scherp zien.
Ja.
Of in ieder geval scherper. Hè? Dat ligt eraan hoe groot die waas is, maar het maakt het altijd scherper. En het geeft ook een stukje rust en ontspanning in de ogen.
Ja, oké, precies. Ik heb zelf dan nog een vraag. Dat gaat eigenlijk over verziend en bijziend. Hoe ontstaat dat verschil? Ik bedoel, op een gegeven moment, dan heb je dus een bril voor veraf nodig. En ondanks het feit, krijg je op een gegeven moment, gaat het ook nog een beetje omslaan naar van dichtbij. En waar zit hem dat verschil en waar zit de grens? Want... dat vraag ik me ook wel eens af. Waar zit hem dat in?
Nou, zoals jij het stelt, hè, als je begint met een bril van ver weg, en dat gebeurt vaak ook al op jongere leeftijd. En dan kun je je voorstellen dat die bril is gemeten om op 6 meter afstand goed te zien.
Ja.
Dus stel jij hebt -4, dat is gemeten op die 6 meter afstand. En als je dan met -4 wil gaan lezen, dan ga je dus van die 6 meter naar dichtbij.
Ja, oké.
Okay. Dus min 4 geeft heel veel spanning om te kunnen lezen.
Ja.
Dus op een gegeven moment kunnen je ogen dat niet meer. En dan kun je bij de opticien die zegt, nou, dat dichtbij gaat ook niet meer goed. We geven u een multifocale bril. Mm-hmm. Daar zit het alle tweede in. Dus een bril waar mensen helemaal niet aan kunnen wennen. En nog meer spanning aan de ogen geeft. Maar dat leesstuk erbij komt, dat heeft eigenlijk, als je min 4 hebt, dan kun je namelijk wel goed dichtbij lezen. Als je je bril afdoet, dan kun je vaak wel lezen. Maar door die min 4 heen te gaan, om het dan te lezen, dat geeft extra veel spanning. Ja. Dus beter kun je gewoon de bril afzetten en dan lezen. En veel mensen dragen natuurlijk van die lensjes in hun ogen.
Ja.
Dus dan doe je niet zomaar je lenzen uit en dan krijg je dat probleem nog meer.
Ja.
Dus ik adviseer mensen ook liever naar een bril toe te gaan. Een leuk koordje te kopen bij de opticien en hem zoveel mogelijk af te doen. En alleen maar te gebruiken als het echt nodig is.
Ja.
Maar met lenzen, die doe je in en je doet ze niet meer uit. En dan ga je door bijvoorbeeld die min 4 ook steeds dichtbij lezen. En dat is heel vermoeiend voor de ogen.
Ja, is het ook zo dat als jij dus van dat min 4 af kan, zeg maar, bij wijze van spreken, dat je jezelf zo traint dat je die bril niet meer nodig hebt? Is het dan ook dat je minder last krijgt? Of dat je dan vanzelfsprekend ook geen leesbril nodig hebt naderhand? Of gaat dat niet met elkaar op?
Ik noem het nooit trainen, maar ontspannen.
Ja, oké.
Okay. De basis om goed te zien is ontspanning in de ogen. En als de ogen ontspannen zijn, je kunt het een beetje vergelijken met je armspier. Als ik mijn arm strek en buig, dan ontspant en inspant de biceps bijvoorbeeld. Ja. De triceps, dat is net andersom. Dus als mijn arm soepel is, dan kunnen die biceps en triceps zich aan en ontspannen. Zit er spanning op mijn arm, een soort verkramping, dan kan je het en niet meer aan en niet meer goed ontspannen. En misschien kan je het dan net nog wel aanspannen, maar niet ontspannen. Of kun je het net ontspannen en niet aanspannen. Dat is een beetje wat er gebeurt in de ogen.
Ja.
Dus als jij je ogen gaat ontspannen, dan is het niet zo dat je dan op een gegeven moment naar een leesbril toe moet.
Nee.
Het is eerder zo dat ver wegzien gewoon je zwakke punt zou kunnen blijven zijn. Zodra er wat spanning en stress is, en dat merk ik bij mezelf. Ik had min 2,75, min 3/4. En ik ben vele malen beter gaan zien toen ik mijn bril af ga doen. Af ga zetten, omdat ik ook veel meer kleur en diepte en veel breder blikveld ging krijgen. En ook veel scherper ging zien. Maar de afstand, als er spanning is, dan wil nog wel eens een probleem zijn. Weet je, dan komt, zodra die spanning er is, merk ik dat in het ver weg zien. Nooit in het dichtbij zien.
Nee, oké. Okay. Ja, ik merk zelf bij mezelf, en ik weet niet hoe dat komt, maar het is wel een fenomeen dat optreedt. Dat ik had altijd vanaf mijn 40ste ongeveer een bril voor veraf nodig. En dan rond mijn 50ste kwam daar eigenlijk de leesbril bij. En nu ontstaat het eigenlijk bijna spontaan dat ik zowel allebei eigenlijk nauwelijks meer nodig heb. Dus dat het steeds minder wordt. Dus dat zichzelf corrigeert. Ik moet nu, dat klinkt misschien raar, maar nou moet ik soms mijn bril afzetten om het beter te kunnen zien.
Nou, dat is mooi.
Ja, dat vond ik zelf ook wel. Dus
dat heb je goed gedaan.
Ja, nou moet ik ook zeggen dat ik hem regelmatig afzet, omdat me dat veel meer rust gaf.
Ja.
Dus ook als ik gewoon binnen was en als ik op de bank zat of zoiets. En dan denk ik, dan kan ik die bril wel ophouden, maar daar heb ik helemaal niks aan. Dus dat soort dingen, dat deed ik dan wel. Of in huis gewoon mijn bril afzetten, weet je wel. Maar het valt me nu op dat ik gewoon die bril steeds minder nodig heb. Dus en dat ik nu zelfs als ik een boek pak, soms niet in de gaten heb dat ik mijn leesbril niet op heb. Dus ja.
Dat het gewoon goed gaat. Ja.
Ja, dus dat...
ja, dat kan natuurlijk ook zijn dat er je bent al meer rust aan je ogen gaan geven om die bril vaker af te zetten.
Ja.
En misschien zijn er ook andere omstandigheden in je leven die rust geven. Dat je veel spanning hebt los kunnen laten op bepaalde gebieden. Mm-hmm. Emoties kunnen namelijk ook een grote invloed hebben op het zien.
Ja.
Dus het kan zijn dat daar dingen in zijn veranderd. We hebben al voeding en zo genoemd. Het is wel grappig, want je zit nu wel echt in de stad. Dus dat is niet zo heel erg goed voor je ogen. Maar nee. Binnen dat ruis wat er allemaal om je heen is, heb je toch die spanning los kunnen laten.
Ja, precies. Nou ja, goed, kijk, ik woon in de stad, maar ik ben niet veel in de stad hoor. Dus dat is ik ga veel naar buiten nog steeds.
Ja.
En, nee, maar wat misschien wel meespeelt, ik heb 40 jaar een auto-immuunziekte gehad waar ik sinds 5 jaar vanaf ben. Door zelfheling notabene.
Oké.
Okay. Maar dus ook helemaal geen medicamenten of medicijnen meer gebruiken wat dat betreft. En ik denk dat daar misschien mee te maken heeft dat ik voor die natuurlijk heel veel medicijnen gebruik had.
Ja.
En dat is gewoon afgenomen. En ja, ik gebruik helemaal niks meer. Dus wat dat betreft denk ik dat het daarop verbeterd is.
Ik denk het ook, want medicijnen zijn ook heel belastend natuurlijk voor de lever. En je lever en je ogen zijn met elkaar verbonden.
Ja.
Dus een hele duidelijke logische verklaring.
Ja.
Mooi verhaal.
Ja, vond ik zelf ook wel. Dat val je op een gegeven moment pas op als je over dit soort dingen hebt. Hè. Dan denk je van, oh ja.
Ja, dat is vaak niet eens in de gaten, hè?
Nee. In eerste instantie niet. Ja, je staat ineens heel raar te kijken of dat iemand zegt van, joh, ik dacht dat jij een leesbril had. Als ik een boek pak en even wat lees, weet je wel. Dus ja, dan valt het ineens op dat je dit niet meer gebruikt. Op een of andere manier.
Het is ook zo dat als je weer teruggaat naar hoe het hoort te zijn, dat je ogen heel snel vergeten dat het ooit slecht is geweest.
Ja, klopt.
Ik adviseer mensen ook vaak om een dagboek bij te houden. Want stel je gaat van je begint met -9 en het wordt steeds minder. Als je dan -5 hebt, dan ben je natuurlijk toch nog beperkt in je zien.
Ja, ja, ja.
En dan vergeten mensen wel eens van, hey, als het dan nalezen van, oh, toen liep ik daar tegenaan en daar tegenaan, heb ik nu eigenlijk allemaal helemaal geen last meer van.
Ja, ja, precies.
Dus dat, want je vergeet het echt. Ja, jij hebt het zelfs niet eens door dat je niet meer leest met een leesbril op. Dus nee, zo sterk kun je dat vergeten.
Ja, dat is erg grappig. Dat vond ik zelf ook wel. Want ja, dat is dan een confrontatie ineens. En dan confronteert iemand jou ermee dat je je bril niet op hebt. Dan denk ik, oh ja. Dus ja, op zich is dat wel leuk.
Ja, ja, ik zie dat ook wel bij mensen terug. Weet je, dan een voorbeeld van iemand die een cursus bij me had gedaan. Die had zoveel klachten. En dat speelde dat de netvlies niet goed in goede staat was. En heel veel spanning en zo. En ze had wel een flinke, sterke bril droeg ze. En een jaar later, toen mailde ze weer. En dan, ja, ik heb nog dit en dat, weet je. Toen liep ze wel weer tegen andere dingetjes aan. Maar dan zei ik tegen haar, maar weet je nog hoe het vorig jaar was? Dat je dat en dat en dat hebt. Hele grote, heftige dingen. Oh ja. En toen heeft ze echt zich zorgen gemaakt om haar gezondheid. Maar ja, dat was ze een jaar later weer vergeten.
Ja, precies. Dat is eigenlijk wel jammer dat je dat ook dan ook weer zo gauw vergeet eigenlijk. Dat je daar best wel een hoop in vooruit gegaan bent.
Ja, nou, het is jammer dat je de vooruitgang niet ziet. Het is ook wel mooi dat het lichaam gewoon zich heel snel aanpast aan die vooruitgang.
Ja, absoluut.
Ja.
Ik heb hier nog een vraag van een luisteraar, die staat er al eventjes. Is het zo dat kleine kinderen niet goed ver kunnen zien? Want zij zegt, als ik dan dat kind erop wijs van, kijk daar, een zwaan, zien ze hen niet. Zien ze het niet en is die te ver weg?
Kinderen die klein zijn, hun ogen die zijn nog in ontwikkeling.
Mm-hmm.
En moet ik even denken hoe dat ook alweer precies zit, want dat is niet iets waar ik nou heel veel mee bezig ben.
Nee.
Maar, want volgens mij, net als een baby net geboren is, dan zeggen ze, dan kunnen ze precies zo de afstand zien. Als ze in de armen van de moeder liggen en dan het gezicht zien. Hè? Dus zeg maar 30 centimeter. En de rest eromheen is ook gewoon een soepje.
Ja.
En wat ze ook zeggen van kinderen, dat ze juist dichtbij niet goed kunnen zien. Maar, want het is opvallend hoe goed kinderen hele kleine diertjes bijvoorbeeld kunnen zien. Dat vertelde een juf ook een keer van mijn kinderen. Als ze het bijvoorbeeld over lieveheersbeestjes hebben. Uh-huh. Bij de kleuters, dan gaan ze naar buiten en dan komen ze vervolgens met allemaal diverse dingen. Die vinden ze gewoon overal. Ja. Maar ze kunnen dan heel goed die ogen accommoderen.
Ja, dat is
het. Dus het is dat accommoderen waardoor ze die kleine diertjes kunnen zien.
Ja.
Dus ze kijken wel anders dan wij. Dus ik kan me voorstellen dat ze dan niet direct die focus hebben die nee, zij dat, op dat moment heeft.
Dat
maar of het nou per se zo is dat ze dan niet goed ver weg kunnen zien.
Nee,
want ik hoor ook wel verhalen, dat vertelde ook een moeder mij, dat haar zoon echt op een paar meter afstand zo'n klein spinnetje in de vensterbank kan zien, ja, die zij dan helemaal niet ziet.
Ja, nee, maar dat herken ik wel. Want ik kan me voorstellen dat als je een kind in de verte laat kijken, dan is er zo'n groot vlak waar ze naar kijken.
En ja, precies.
Of die zwaan dan er wel opvalt, ja, weet je, zij veel. En ik kan van mijn eigen kinderen wel herinneren, omdat ik ook veel buiten gewoond heb natuurlijk, dat die echt iedere insect in het gras zag.
Precies, hè?
En dan zien ze, hey, kijk, nou, dan graven ze een insect uit de gras op, weet je wel. Want dan zien ze hem daartussen kruipen. Dus dat soort dingen, dat is mij dus ook al opgevallen. Dat ze de kleine dingetjes zeker wel zien. Ook als er een spinnetje op de muur zit of zoiets. Dat schijnen ze dan ineens wel te zien.
Die wij dan helemaal niet zien, weet je. Nee. Dan loop je ergens en dan op 3 meter afstand is een struik een lieveersbeestje. En die hebben zij dan gezien.
Ja.
Maar ik kan me voorstellen dat zo'n zwaan in de hele verte, dat...
Nee, precies. Die gaat op in de vlakte, denk ik.
Ja.
Dat is een, kijk, het is natuurlijk als dat ding al een beetje aan de horizon zit of weet ik veel wat. En er zitten ook nog witte wolken boven. Dan denk ik dat vervaagt in het beeld.
Ja, ik weet het. Ik heb er niet een duidelijk antwoord op. Maar het valt mij wel op hoe goed ze... wel op een afstand kleine details kunnen zien.
Ja, nou, dus waar. Ja. Oké, even kijken. Heb jij iets wat je zelf nog heel graag onder de aandacht wil brengen en wat ik nog niet gevraagd heb?
Nou, op zich hebben we wel heel veel besproken.
Ja, het gaat lekker toch?
Ja, wat belangrijk is om te realiseren dat mensen kunnen boos zijn ook op hun ogen, hè, dat ze het niet goed meer zien of de oplossing zoeken in een bril of in laseren of in oogoperaties. Dat niks doet aan de oorzaak waarom de ogen niet goed zien. En zo worden toch ook wel heel veel mensen naar huis gestuurd met ernstige klachten. Van ja, het enige wat je kunt doen is druppeltjes of een operatie. En dat is het. Weet je, er wordt echt vanuit de oogheelkunde, wat ik terughoor, ik heb er zelf geen persoonlijke ervaring mee, maar wat ik van mensen terughoor, wordt ze weinig geïnformeerd wat je kunt doen om je ogen weer gezond te krijgen. En in die zin geloof ik dat het maakt niet uit wat er aan de hand is. Je kunt heel veel dingen doen om weer die gezondheid in je ogen te krijgen. En dat is wel per persoon verschillend in welk proces je dan ingaat natuurlijk.
Ja, is dat, dat gewoon de reguliere oogklinieken of oogartsen of brillenwinkels de kennis niet hebben van deze materie, dat je dat ook gewoon kan trainen? Of is het meer een kwestie van commercie, denken van nou laten we het maar lekker geldverslindende operaties en brillen verkopen?
Ja, nou ja, ze zeggen vaak, wat ik vaak terughoor is dat ze het dan ook niet weten of het zal wel door ouderdom komen. Nou ja, er zijn soms wel mensen van 30 met staar en die dat te horen krijgen van het komt door ouderdom.
Ja.
Ik heb wel eens een opticien gesproken die in een brillenwinkel werkt. En die zegt, ja, het gaat echt alleen maar om... daar gaat het echt alleen maar om de commercie.
Ja, precies.
He, dus dan ga jij wel met je oogklachten naartoe. Maar zij zijn alleen maar gericht om je een bril te verkopen. Maar ja, dat zou dan bij een oogarts niet moeten spelen. Ik denk dat ze het vaak niet weten. Maar het wordt ook heel erg ontkend dat er ook maar iets kan. Dat hoor ik ook vaak terug. Van nou, daar kan je echt niks aan doen. En is onzin wat er allemaal gezegd wordt. En kan niets.
Ja, nou, nee, precies. Maar ik heb bijvoorbeeld waar ik altijd toch mijn twijfels over heb. Over het ogenlaseren. Ik heb wel gezien dat het werkt bij sommige mensen. Maar ja, het verzwakt je oog toch ook volgens mij.
Dus ja, het is een zwakje oog. En wat bijvoorbeeld wel interessant is, ik heb daar wel eens een website over gezien, dat gemaakt door een oogheelkundig centrum, die waarschuwen tegen laseren. En die ook zeggen dat geen enkele oogchirurg zelf zijn ogen zou laten laseren.
Nee, precies.
Omdat het echt ook wel schade toebrengt aan je ogen.
Ja.
En uiteindelijk, dat zeggen zij dan niet, maar je doet gewoon niks aan de oorzaak van het slechte zien.
Nee, precies.
En, God, ik ken genoeg mensen die er wel blij mee zijn dat ze het hebben gedaan. En daarbij heeft het goed uitgepakt.
Ja, tuurlijk.
Maar dan lopen ze op een gegeven moment toch wel tegen bepaalde klachten op. En het hoornvlies wordt vaak wat dunner. Mensen gaan minder diepte zien door zo'n laseroperatie. Mm-hmm. En wat er ook kan gebeuren, dan zien ze wel scherp, maar dan zien ze van die halo's bijvoorbeeld onder
beeld.
En dat kan natuurlijk heel vervelend zijn.
Daar word je dus ook niet vrolijk van, denk ik. En als het dan goed gelukt is, heb jij daar ervaring of verhalen over dat het dan ook blijvend goed blijft? Of hebben ze later gewoon weer zelf hetzelfde probleem? Want je verhelpt eigenlijk niks. Je gaat sleutelen aan dat oog, maar je hebt niet de oorzaak aangepakt.
Niet de oorzaak aangepakt. Nee, vaak als ze dan laten lezen voor ver weg, dan... merken ze dat het kan best wel een tijd duren, maar dat als ze toch die verte weer niet redden, of dat ze juist moeite krijgen met dichtbij. Dus dat gebeurt ook nog wel eens.
Ja.
En ik heb bijvoorbeeld een mevrouw gesproken, die had min 10. Nou, dat was dan geen laser, maar een staaroperatie. Mm-hmm. En dan krijg je nieuwe lenzen, en toen had ze daarna plus 1.
Oh,
en dat was voor haar zo'n vreselijk verschil, want met die min 10 kon ze wel altijd heel dichtbij zien.
Ja.
En nu kon ze dan wel ver weg zien, maar dat dichtbij zien, dat was ze kwijt.
Ja.
En zette gewoon echt haar hele wereld op de kop. Dat was heel onprettig.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Er is nogal een verschil ook. Dus dat is een... En dan, ja, toch even, nu je het ook even over staar hebt. Staar, is dat een... Wat is dat eigenlijk voor een soort afwijking? Want ik heb... je hebt twee soorten, dacht ik, hè? Ik bedoel, één die eigenlijk in het oogvocht ontstaat.
Ja, je hebt groene staar en... even kijken hoor. En gewone staar. En die groene staar, dat is eigenlijk glaucoom.
Ja.
En glaucoom, dat is een verhoogde oogdruk. Ik ben verder geen medisch specialist daarin,
nee,
hoor, maar
ik
weet wel een beetje wat er ongeveer speelt. En de oogzenuwen worden aangetast bij glaucoom. En staar is een vertroebeling van de lens.
Oké.
En wel een mooi voorbeeld van staar, dat heb ik van dokter Bates vandaan.
Mm-hmm.
Dat toen hij nog in opleiding was, had hij anatomielens les. En dan had de leraar anatomie, die had een koeienoog bij zich, om te laten zien aan de studenten dat een oogbol zacht is en dat je daarin kunt knijpen.
Ja.
En hij kneep erin en toen konden de studenten van een grote afstand zien dat de staar ontstond in het oog.
Okay.
Liet hij het weer los, was de staar weg. Dus dat is heel opmerkelijk. En Bates verklaart dit van dat er in de lens kristalachtige laagjes op elkaar liggen.
Ja.
En dat kun je vergelijken met hele dunne glasplaatjes bovenop elkaar. Als die goed bovenop elkaar liggen, kun je daar recht doorheen zien.
Mm-hmm.
Maar als ze een beetje verschuiven, dan ontstaat er een vertroebeld beeld.
Ja,
en dat is dan wat er gebeurt, wat dan volgens hem die oogspieren doen in de oogbol. Die geven dan die druk waardoor die glaasjes van elkaar verschuiven. Maar goed, inmiddels weet ik ook dat er ook echt een voedingstekort speelt in een staaroog. Maar ik merk wel bij mensen met staar dat ze echt wel kunnen vertellen als ze ontspannen zijn, dat ze goed kunnen zien. Zodra er spanning is, dan komt die staar weer terug.
Ja, ja.
Dus het is heel fijn om dat aan te pakken met behulp van de oefeningen van Bates in combinatie met voeding aan de slag te gaan.
Ja, ja. Oké. Even kijken. Ja, dan is hier nog iemand een vraag stelt. En nou, ik weet niet of jij daar antwoord op kan geven, maar of de ogen de spiegel van de ziel zijn. Dat is natuurlijk een heel ander soort vraag.
Ja, dat is Het is wel een mooi verhaal, want ze zeggen dat de ogen de spiegel van de ziel is.
Ja.
En als je wazig ziet, dan trekt de ziel zich als het ware een stukje terug. En ga je er een glas voor zetten, hè, om die, om dat te compenseren, gaat de ziel nog een stukje verder terug.
Oké. Okay.
En ik ben zelf nu bezig met een cursus over de Rayit-methode, zo heet dat. En dat is, veel mensen kennen wel iriscopie.
Mm-hmm.
Dat je in de iris kunt zien wat er lichamelijk aan de hand is. Maar de Rayit-methode gaat over dat je persoonlijkheden van iemand terug kan zien in het oog. Je hebt bijvoorbeeld ogen met juweelstukken erin. Je hebt ogen met bloemstukken erin. En je hebt ogen met stroming erin. Mm. En dan ook allerlei combinaties. En dat zegt wat over de persoonlijkheid van de oog. Dus over de ziel.
Oh, dat is wel interessant. Dat is
dat is heel interessant.
Ja.
Dus klopt wat ze zegt.
Heel mooi. Nou, dat was een goede vraag dus.
Ja.
Ik denk dat we ver door het programma heen zijn. Tenminste, wat mij betreft. Ik weet niet wat ik heb jou gevraagd of je nog wat wilde vertellen wat ik nog niet aangekaart had. Of dat je alsnog er wat bij heeft. Dat kan natuurlijk altijd. En anders gaan we zachtjes aan dit programma weer afsluiten.
Ja, ik denk dat ik mijn verhaal wel aardig heb kunnen vertellen. Er blijft altijd nog heel veel te vertellen over. En wat het leukste is, hè, dat doe ik ook in mijn workshops en mijn cursussen, vooral het vertellen, veel afwisselen met oefeningen.
Mm-hmm.
Om ook daadwerkelijk zelf de ontspanning te gaan ervaren die je jezelf kan geven.
Ja. Nou, misschien is het later nog eens leuk om er nog een keer terug te komen. En dan misschien in een live uitzending in Zwijndrecht met publiek. Dat is misschien ook wel leuk, omdat dat is wat interactiever natuurlijk.
Ja.
Hoewel er hier ook regelmatig wat zinnige vragen gesteld zijn. Dat is ook wel leuk. Ik wil je in ieder geval hartstikke bedanken voor je aanwezigheid binnen dit programma. Ik vond het een zeer prettig gesprek en ook zeer informatief. Ik hoop dat de luisteraars daar ook wat aan gehad hebben. Die bedanken jou ook inderdaad voor je aanwezigheid. Dus dat is ook leuk.
Dan, jij ook bedankt. Ik vond het ook een prettig gesprek.
Mooi. Nou, daar ben ik blij mee. En dat is... ik heb wel een nummer van Caro M. Emerald staan. Maar ik wist niet precies wat je wilde hebben. En ik heb niet in mijn mail gekeken of je daar al iets neergezet had.
Ja, Dead Man had ik geschreven.
I've been calling you for about 2 days now, and I want to see you, darling. I really do, you know, because I think of you, and all of me kind of goes a little bit crazy. So I believe it's a match, darling. You should phone me, and we will have a night in the Casbah that neither of us will ever forget. A beautiful evening of love, lust, and paradise. You can make it nice. Call me back on Riverside 42239. Ciao, ciao.